Goedemorgen gemeente, heel hartelijk welkom. Ook een hartelijk welkom aan hen die met ons verbonden zijn via YouTube of de kerkomroep. We mogen samen deze dienst beleven en de zegen van God ontvangen. Wanneer u meer wilt weten over onze wijkgemeente, dan kunt u altijd bij een van de gemeenteleden terecht. Ze staan u graag te woord. Ook verwijs ik u naar de website van de Rank. In deze dienst gaat voor dominee Van Schaik uit Zeist. Ook welkom. En zal in het kader staan de dienst van Biddag. De muzikale medewerking wordt verleend door Ilana Tromp. De bloemen gaan als felicitatie en als groet naar Thijs de Hek, Polster 35. Hij viert morgen zijn verjaardag. Mijn naam is Jan Kruithof en namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. Ons aanvangslied is Psalm 62, vers 1 en 5, en wij zingen dat zo mogelijk staande.
Stil worden tot God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid. En die niet loslaat wat zijn hand ooit begon. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer door de Heilige Geest. Amen. Laten we niet zomaar binnenstormen bij God. Laten we weten voor wie we verschijnen. Dat doen we door de woorden van Hemelhooglied 277 te zingen. We verootmoedigen ons voor God. Zo zoeken wij hem, zijn ontferming, zijn genade voor ons en deze wereld. We zingen lied 277. Laten we onszelf gunnen om opnieuw toegewijd te worden tot God en tot elkaar en tot jezelf. Vanochtend allereerst met woorden uit Hebreeën over Jezus Christus, die priester is. Heilige broeders en zusters, die deel hebt aan de hemelse roeping. Richt jullie aandacht op Jezus, de apostel en hoge priester van het geloof dat we belijden, die trouw is aan wie hem heeft aangesteld. En uit Hebreeën 4. Nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben, die de hemelsferen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten wij vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want deze hoge priester kan met onze zwakheden meevoelen, omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, maar dan zonder te zondigen. Laten wij dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar wij telkens als wij hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Amen. Laten we dat maar doen. Samen bidden. Tot Gods troon naderen. onze God, Vader in de hemel, hier zijn wij, naderend tot u, tot uw troon. Hier zijn wij, in dit huis van u, om wakker te worden vandaag, in uw kerk, in uw wereld, in uw rijk, dat komt. Om echt wakker te worden voor u en voor elkaar en bij onszelf. Misschien verlangen we wel naar rust. Ruimte in het huis bij u, bij uw woorden. Misschien brandt er wel een vraag in ons hart, in onze ziel, om mee naar u toe te gaan, een nood. Hier zijn we. Op deze plaats waarvan ons is gezworen dat u ons hier tegemoet wil komen. Altijd weer. Uw Zoon Jezus heeft het ons beloofd. Klop. En er zal voor je worden opengedaan. Hier zijn wij. Wij kloppen aan bij u, Vader. Dat u om zult zien. Misschien niet eens zozeer naar ons. Dat u om zult zien, ook door wat u ons vandaag geven kunt, naar allen met wie wij leven, onze vrienden, onze buren, onze naasten en onze vijanden, hen met wie we maar moeilijk kunnen leven, die we moeilijk kunnen verdragen om ons heen of in de wereld. Zend uw Heilige Geest in ons midden. Uw geest die van geen ophouden weet, die zich niet door onze grenzen laat belemmeren, die waait en beweegt en in beweging brengt wat vastzit in onze levens, in de wereld, wat niet van zijn plek wil komen naar u toe, wat wil blijven waar het is, wat niet op uw komst, uw rijk, op uw gerechtigheid wacht. Zend uw geest, dat wij worden als u. Dat we mensen worden aan wie een ander vragen mag stellen. En dat wij dan kunnen antwoorden met ons leven, in woord en daad, namens u, in Jezus' naam. Dat we ons niet hoeven af te wenden van de wereld of van de mensen. Dat wij ons kunnen toewenden en toewijden, vrij en hartelijk en krachtig aan wie ons gegeven worden, aan wat ons wordt toevertrouwd. Heer, wij openen straks uw woord, wij hier in de kerk, in de kinderen, bij de nevendienst en misschien mensen thuis. Maar wij allen in de verwachting van uw geest daarbij, dat uw woord ons en onze wereld opnieuw openen zal. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Ik denk dat er iemand van de kindernevendienst... Ja, dankjewel. Even komt.
Alle kinderen mogen naar voren komen. Zo, ga maar even zitten allemaal. Kom je ook of niet? Nou, fijn dat jullie er zijn. Wie was er vorige week? Allemaal niet. Vorige week zijn we begonnen met het Paasproject. En zijn we begonnen met een filmpje te kijken over een tuin. En die tuin die had de Heere God geschonken aan Adam en Eva. En daar mochten ze wonen. En we gaan nu, als het goed is, kijken naar het tweede filmpje. Die gaat ook over die tuin en ook over Adam en Eva. Gaan we eerst daar naar kijken. Het filmpje zag er heel anders uit dan vorige week, want vorige week was het nog een heel vrolijk filmpje. Dat Adam en Eva zo een mooie tuin kregen met mooie planten en bomen en dieren. Wat hebben we nu gezien? Wil iemand daar wat over zeggen? Heel goed verteld. Hebben de mensen misschien niet gehoord. Maar er wordt gezegd dat de duivelslang kwam. En dat Eva een verboden vrucht pakte. Van de boom waar ze niet van mocht plukken. Dus dat klopt. Ja, hè? Je hebt het wel gezien. Heel goed. Ja. Ja. Ja, hij zag er vorige week anders uit. Ja, ze hadden nu iets gepakt wat niet mocht van de Heere God. Maar daar gaan we ook in de kindernevendienst of in de kinderdienst over hebben. En als het goed is gaan we nog even een liedje zingen met elkaar.
De lezing is uit Lucas 11, de versen 1 tot en met 13. Daarboven staat het gebed. Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. Hij zei tegen hen: Wanneer jullie bidden, zeg dan: Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, want ook wij zelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. Daarna zei hij tegen hen: Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: Wil je mij 3 broden lenen? Want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: Val me niet lastig, de deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt. Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend onbeschaamd aandringt en hem alles geven wat hij nodig heeft. Daarom zeg ik jullie, vraagt en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, ontvangt. En wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, slecht als jullie, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem daarom vragen?
Thank you.
gemeente van Jezus Christus. Net als veel andere Joodse rabbies leert ook Jezus zijn leerlingen om woorden te bidden. Zoals Johannes de doper dat blijkbaar ook deed, suggereert de tekst. En Jezus voegt er ter verduidelijking dan een gelijkenis aan toe. Er is onnoemelijk veel over te zeggen. Ik beperk me tot 3 facetten. Ik dacht, in de eerste plaats valt op in dat gebed dat hij leert bidden de ongelofelijke intimiteit. Ongelofelijke intimiteit. Die ongelooflijk onvanzelfsprekend is. Echt. Toen wij in dit land nog natte voeten hadden en nog in allerlei geesten geloofden, Wodan en Donar aanbaden, toen zou helemaal niemand het ooit in zijn hoofd hebben gehaald om zo'n God of zo'n geest met vader aan te spreken. En zelfs in de geloofswereld van moslims vandaag, toch ook monotheïsten, is het ongehoord om zoiets te doen. Allah die zal nooit als vader worden aangesproken. Goden zijn voor de heidenvolkeren, in het gevoel van de heidense volken, altijd verre wezens. Hoog verheven, onbereikbaar en ook onberekenbaar. Maar in de Joodse wereld is het van meet af aan anders geweest. Intimiteit. In alle vrijheid klinkt het Abba. Vader. Abinu. Onze vader. En met Jezus is die intimiteit ook in onze geloofswereld terechtgekomen. Je kunt je wel afvragen of het ook werkelijk geland is in onze natuur, die intimiteit. Zeer de vraag, denk ik. Of God nog altijd stiekem toch wordt gezien als hoogverheven, een die alles regelt en bestuurt, zijn wil gebeurt, en daar kun je als mensen helemaal niets aan doen. Het is een lot, of het is God, maar het maakt niet uit. Het zijn de dingen die je overkomen, en je moet het er maar mee doen. Een beeld waarin geen intimiteit bestaat. Laat staan een soort samen opgaande, samen oplopen, optrekken of zo door het leven heen. In een relatie van vertrouwen en afhankelijkheid en toevertrouwen. Als zo'n idee je godsbeeld bepaalt, tja, misschien weet je er wel heel veel van af, van vroeger uit of zo, van zo'n godsbeeld. Het is heidens. Niet voor niets brachten onze verre voorouders daarom ook offers. De meest dure offers. Tot aan mensenoffers en kinderoffers aan toe. Om die onberekenbare goden maar te vriend te houden. Om ze gunstig te stemmen. En zoals je weet zijn de complete dagen van de week op hun naam gezet. Wodan-dag, Donar-dag, Vrijdag. Allemaal. We geven je een dag. Allemaal vanuit de angst. Hoe sussen wij de goden? In Israël is die angst niet aanwezig. Ook in Israël zijn offers. Ook in Israël wordt geofferd. Maar in Israël wordt nooit geofferd vanuit de angst. Een offer in Israël wordt ook niet zozeer gegeven om God gunstig te stemmen of zoiets. Wie het boek Leviticus leest, het boek waarin het gaat over alle offers en hoe de priesters zich moeten gedragen enzovoort. Wie dat boek leest komt er al heel gauw achter dat de God van de Bijbel juist zelf in liefde om zijn volk bewogen is. Dat hij juist zelf de beweging naar hen toe maakt. Dat hij zelfs bij hen wil wonen. dat de offersdagen worden ingesteld, niet door de mensen, om hem gunstig te stemmen, dat de offers in de Bijbel worden ingesteld door hemzelf. Door hemzelf worden offers ingesteld om die nabijheid, het komen van hem naar zijn volk, om dat allemaal mogelijk te maken. Maar dat God nabij wil zijn, dat is een gegeven. Dat is de vooronderstelling van alles, onder alles. En dat is compleet anders dan bij die heidense volken. Waar wij ook toe behoorden. En de vraag is daar in de Bijbel, in Leviticus, hoe kan hij nou nabij komen, deze de eeuwige, zonder zijn volk te verschroeien? Want inderdaad, hij is rein, hij is heilig. Hij is een en al licht. En zij niet. En zij zijn onrein. Dus stelt hij zelf allerlei rituelen vast, tot in details, tot in de kleren van de priesters over de offers, om die nabijheid dan toch mogelijk te maken. En als het volk nou die rituelen in acht neemt, dan zal hij, God, bij hen kunnen wonen. Dus het woord offer heeft in Israël een heel andere klank en een heel andere lading dan in de rest van de wereld. En bij ons van huis uit. Sorry hoor, hebben jullie last van die microfoon? Ik ook. Zo beter? Ja. Offers. In Israël een andere klank en lading dan bij ons. Van huis uit. Dus meer als een naderingsrite, zo'n offer. Of een, je zou kunnen zeggen, als een vorm van etiketten bijna. Het ultieme ritueel om dat allemaal mogelijk te maken, hè, wordt dan in dat Oude Testament alsmaar niet gevonden. Het lukt soms, even en vaak niet. Want mensen blijven verkeerd doen. Mensen misbruiken de rituelen die God gegeven heeft. Mensen zijn vals, mensen zijn oneerlijk in die etiketten. Mensen hebben allerlei bijbedoelingen bij die offers. Dan is het moment suprême, weer in Leviticus, moment suprême, Leviticus 10. Als de Heere God alles geregeld heeft, he, tot in de puntjes, dan zal hij komen wonen bij de mensen. En dat kondigt hij aan. En dan komt de wolk, die wolk. En dan vallen meteen de twee zonen van de hoge priester Aaron, die vallen dood neer. Omdat ze toch weer anders hebben gedaan. Maar ook dat dan is nog geen reden voor de Heere God om zijn verlangen, om zijn streven om bij hen te wonen op te geven. En in Jezus Christus, geloven wij, heeft hij dan het ultieme ritueel, of offer, als je die term wil blijven gebruiken, gegeven. Het ultieme ritueel gevonden in Jezus Christus om werkelijk nabij te zijn. Jezus vervult al die woorden van Leviticus en van de hele schriften. Immanuel. Immanuel is hij. God met ons. Zo kan God bij ons wonen. En zo zegt Jezus zelf door de uitstorting van de Heilige Geest, zelfs in ons wonen. In mij. Jezus is Gods beweging naar ons toe. En tegelijk, wij kunnen met God verkeren in Jezus' naam, om Jezus wil. Opperste intimiteit, die van meet af aan het doel was van deze God. Opperste intimiteit. De hele boodschap die is dus, wees ervan overtuigd jullie, dat God, deze God, met heel zijn hart er voor jou wil zijn. Echt. Dat is het beeld dat over deze God had moeten ontstaan. In Israël, buiten Israël, in de kerk en buiten de kerk. Of mensen nou geloven of niet. Maar dat dit de God is, heel duidelijk, waarin al die christenen en joden en zo en geloven. Daar mag eigenlijk geen twijfel of onduidelijkheid over bestaan. Daar had geen twijfel over mogen ontstaan in de geschiedenis. Bij jou niet, maar ook bij hen die niet kunnen geloven. En aanvaard nou met heel je hart die rituelen die zijn ingesteld om die nabijheid, het samen zijn met hem mogelijk te maken. Hij wil ons alleen maar zichzelf geven.
één met ons zijn. Ga er nou vanuit in je gebed, in je gebeden. Al kom je midden in de nacht tot hem, zoals die vriend in de gelijkenis, de deur zal wijd open gaan. Jij bent welkom. Hij is blij dat je komt. Hij is blij met jouw schaamteloze, je angstloze vertrouwen op hem. Zo'n God, zo'n vader is hij. Hoe moeilijk mijn heidense ziel, want die leeft nog, het ook vindt om dat te geloven. Hij meent het beter met jou dan jij met je eigen kinderen, als je die hebt. In die zin, zegt de Bijbel, is God te vrezen. Dus niet bang zijn, maar dat je denkt, wat is dit voor God die zo met mensen wil verkeren? Dat stemt tot vreugde en tot eerbied. Daar word je heel eerbiedig van en heel blij. Dat is de eerste. De liefde van de Vader. Tweede, dat in Jezus' woorden opvalt, is in dat al het bidden en vragen, zoals hij dat leert, dat al het bidden en vragen vrij is van egoïsme. Het gaat in de eerste plaats om God zelf. Wij vragen in de eerste plaats iets voor God zelf. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. En Matthäus weet dan ook nog te vertellen dat Jezus ook nog zegt, laat uw wil, laat uw plan gebeuren. In de eerste plaats gaat het om God zelf. In de tweede plaats gaat het dan wel over ons, maar tegelijkertijd, als het over ons gaat, is dat heel solidair en in verbinding met anderen. Geef ons dagelijks brood. Vergeef ons onze zonden, dus niet vergeef mij. En ook niet geef ons deze club hier samen met mij aan tafel of deze mensen hier samen met mij in deze kerk. Nee, geef ons als Adam, als mensen. Geef ons als mensheid ons dagelijks brood. Jij bidt voor elkaar. Je bidt voor de ander. De ander is meteen in het vizier. Let wel, die vriend die midden in de nacht op de deur klopt, die komt ook niet voor zichzelf. Hij komt voor zijn gast die na een lange reis bij hem is neergestreken. En die wil hij midden in de nacht met oosterse gastvrijheid ontvangen. Hij vraagt niet voor zichzelf. Als ik de tekst goed versta, dan komt dit altruïsme, die altruïstische houding, hè, dat je dus vooral denkt aan de ander, dan komt dat juist op uit die intimiteit waar we het net over hadden. De bange heiden, die vaak volop nog leeft in onze ziel, weet je hoe die bidt? Die bidt altijd uit zelfbehoud. Die vraagt van alles van de goden voor zichzelf. Omdat hij bang is uit de gratie te vallen van de goden of van een god. Bang voor de dreiging die hij voelt in de wereld. Of bang voor ziekte. Hij zoekt veiligheid, de heiden. De heiden in mij, die leeft en die zoekt veiligheid. Die zoekt alleen maar de troost. Ik denk dat heel veel gebeden en liederen in onze, die wij zingen, heel vaak, nog te ikkerig, nog veel te heidend zijn. Te zeer troostgericht. Veiligheid gerichte egotaal. Ze klinken vaak wel heel intiem, die liederen of die gebeden. Maar misschien worden ze nog steeds wel gedreven door dat ego dat vooral met zichzelf in de weer is. Dat zichzelf niet weet te vergeten en niet genoeg verbonden is met de anderen. In plaats van, excuus, gericht zijn op gerechtigheid. Hè, dat de ander met een hoofdletter en de ander met een kleine letter, dat die tot zijn recht zal komen. Dat die verzorgd wordt en dat die te eten krijgt. We zijn meer uit op onze eigen redding en onze eigen genezing dan op de redding en de genezing van een ander. Dat is heidens. Dat hoort niet bij de God van de Bijbel. Want wie leeft in de intimiteit van het wandelen en het omgaan met deze God, Ja, wat moet hij eigenlijk nog voor zichzelf vragen? Je hebt alles al. Jij bent. Je leeft met hem. Hij woont bij jou. Hij woont in jou. Meer is niet nodig. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Maar in die intimiteit ga je met alle nood die je tegenkomt in het leven van anderen, ga je gelijk naar hem toe. Moet u luisteren, Heer? Ik sprak gisteren met de buurvrouw. Het gaat daar niet goed. Moet u horen, Vader? Ik lees net in de krant. Wilt u daar zijn met uw kracht en met uw geest? Tot in het simpele in een restaurant zitten en bidden, Heere, zegen deze spijzen. Dat je het dan niet hebt over de spijzen van jou, op die tafel waar jij aan zit, maar voor die maaltijd die al die mensen in dat restaurant of in die zaal bij Van der Valk of zo, die niet aan het bidden of danken zijn, omdat ze deze intimiteit of deze God helemaal niet kennen. Daar kun jij wel voor bidden. Zegen al deze spijzen, Heer. Wij kunnen verdikken met wat doen in deze wereld. Wij hebben een band met de hemelse Vader. Wij hebben contacten. Wij hebben het ultieme en intieme contact met hem die de wereld zo lief had dat hij zijn enig geboren zoon gezonden heeft. Zo altruïstisch, niet egoïstisch, bidt de kerk als het goed is voor de wereld om haar heen. Laatste facet. Wat ten grondslag ligt, wat dus onder die gelijkenis van Jezus ligt, waardoor hij dat heeft kunnen voordoen aan de leerlingen en hen kunnen leren bidden. Daar ligt iets onder. Iets Joods. Iets dieps uit het Joodse geloof. En dat is een soort vrijmoedigheid. Tot in het brutale aan toe. Die vind je al bij Abraham. De allereerste gelovige. Die stelt vragen aan God in verband met Gods plan om Sodom te verwoesten. En je vindt het ook, die vrijmoedigheid, in de psalmen. En je vindt het tot in het extreme hoofdstukken lang in het boek Job. Job, weet je nog, die zoveel vragen op God afvuurt. Om alles wat hij heeft meegemaakt in zijn leven. En wat hem verbijsterd heeft en in diepe rouw gebracht. Job met zijn vragen. Geloof, dat is in de Bijbel, in de Joodse wereld, ook in het Nieuwe Testament, een soort tweezijdige, dialectische verhouding met God. Van de ene kant vertrouwen op God en tegelijk vragen stellen, vragen afvuren. God stelt ook vragen, trouwens. Mens, waar ben je? Adam, waar zit je? Achter welke struik zit je? Kain, waar is je broer? Waar is je naaste? Job, vertel mij, waar was jij eigenlijk toen ik de aarde grondvestte? God stelt vragen, maar de gelovige stelt ook vragen aan God. Vragen die zo ver kunnen gaan dat je denkt, dat kan toch niet, joh? Dat is veel te brutaal. Zo kun je toch niet bij God aankomen? Nee, dat is bijbels. Vragen stellen die zo ver gaan dat God zelfs de verantwoording wordt geroepen voor de dingen die hij doet. Er wordt met hem die zo bemind wordt en die ons zo bemint, er wordt met de beminde ook gevochten. Via Jacob, zijn gevecht bij Peniel, is dat vechten zelfs verbonden geraakt met de identiteit van Israël. De naam van Israël, de naam betekent strijder met God en mensen. En daarachter, daar zit het geloof dat God zich ook door ons wil laten beïnvloeden. Daar begint Abraham al mee. Heere, u hebt toch ook verplichtingen? U hebt toch ook iets beloofd? Waar blijft u? U zou toch helpen? U zou toch meestrijden? Wij strijden de strijd van gerechtigheid. Wij vechten met het kwaad. En als wij onze naasten proberen de liefde te hebben, toch elke dag weer. En dat gaat niet vanzelf. Dat kost ons wat. Heel veel. Maar u zou daar toch helemaal in zijn? En waar bent u nou? De Bijbel is vol van voorbeelden dat God zich dan ook laat beïnvloeden. Door wat wij roepen. Dat hij dan besluiten verandert. En dat de toekomst verandert. Dat onze toekomst, de toekomst van de wereld, verandert door ons gevecht met hem en met de mensen. En je kunt je afvragen, denk ik, waar dit bidden, dit soort bidden, gebleven is. In het christendom en in de kerk en bij ons. Hoe kon het christendom dat zozeer zegt Jezus na te volgen en de liefde tot de naaste preekt en tot de vijand? Hoe kunnen christenen vaak zo passief zijn geweest ten opzichte van het kwaad? Ik zat vorig jaar, ik moest er eens aan denken, in een studiekring met andere dominees, theologen, een collega van mij, kwetsbaar, heel open, die vertelde over zijn eigen bekering. En dat was indrukwekkend. Over de hoop die hij had gekregen door zijn omkeer, zijn overgave aan God. Maar het was wel heel veel hoop voor zichzelf en weinig hoop voor de wereld. Voor de rest van de wereld zag hij het allemaal somber in. Weinig hoop. Hij leefde nu met God, maar de wereld een verloren zaak. Het is erg, maar het is zo. Ik dacht, klinkt als Jona. Jona die zich ternauwernood zelf wel wilde inzetten voor God, maar die zijn conclusies over Nineveh al lang en breed getrokken had. Hoe kun jij je naaste nog beschermen? Hoe kun jij nog vechten voor gerechtigheid? Als je zo berustend in het leven staat. Tussen mij en God is het goed. Basta. Hoe kun je dan nog vechten? Is dat niet puur heidendom? Dat wij geloof zijn gaan invullen als vertrouwen en gehoorzamen. Vertrouwen en gehoorzamen in plaats van vertrouwen en vragen stellen. Nee, vertrouwen en gehoorzamen. Dat lijkt op de heiden die zich overgeeft aan een grotere macht. Aan een koning die hem komt overweldigen. Een God die het laatste woord heeft. Die het van je gewonnen heeft. En je levert je aan hem uit. En je vouwt je handen. En zo geeft de heiden zich over aan een macht die groter is dan hij zelf. En gevouwen handen zijn bij ons symbool gebleven voor bidden. Daar is op zich niks op tegen. Maar het is wel iets heel anders dan bidden met geheven handen. Een heiden die kiest op een gegeven moment altijd voor gehoorzaamheid. Dat is wat een heiden doet. De afwezigheid van de brutale vragen à la Job. Van de moed hebben om midden in deze bezeten wereld God vragen te stellen over het kwaad dat gebeurt. En die afwezigheid van het brutale, dat heeft denk ik ook heel veel ruimte gegeven bij ons. Om te neigen naar compromissen. Aanpassing aan de sociale ordeningen en de politieke ordeningen. En ze zelfs te beamen als de wil van God, de wil van de goden. Heel veel christenen hebben zich in de Tweede Wereldoorlog neergelegd bij de nieuwe overheid als door God gewild. Ook al druiste de ethiek ervan regelrecht in tegen de liefde voor de naaste en voor de vijand. Het gebeurt allemaal weer opnieuw. Nu. Kennelijk willen wij christenen, ja, met onze van huis uit heidense zielen, het gewoon goed hebben. Rustig slapen. Niet te veel overhoop halen. Dus zeker niet iemand midden in de nacht wakker gaan lopen maken voor een brood. Kom op, dat doe je niet. Hou je fatsoen. Maar Jezus die wij zeggen na te volgen en lief te hebben, die staat met het Onze Vader en met deze gelijkenis helemaal in de Bijbelse traditie. Jazeker. Jij doet dat wel.
Dit soort vragen stel je. Want je leeft niet met zomaar een God. Geen verre verheven God. Onbereikbaar, onberekenbaar. Jij leeft met Abba. In de hemel. En je vraagt het niet voor jezelf. Je vraagt het voor een ander. En God, onze God, deze God, die wil graag om zijn hulp bij het doen van gerechtigheid gevraagd worden. En die hulp zal hij dan ook zeker geven. Klop, en jou zal worden opengedaan. Kortom, altijd actueel, wat de overheid ons voorschrijft aan wetten en regels en waarin wij soms toch een andere weg gaan en anders handelen. Vanwege het grootste gebod. God liefhebben boven alles. En de naaste als jezelf. Waarschijnlijk winden wij ons heel vaak nog op over de verkeerde dingen. Wetten en regels die ons raken in ons eigen gevoel van zekerheid. En van veiligheid en van macht. En onze portemonnee. In plaats dat wij opkomen voor onze naaste op het moment dat die door wetten en regels wordt verdrukt of verarmd. En zo komen we weer terug bij het begin. Als bij ons die vrijmoedigheid van vragen aan God, het bestormen van hem, als het niet meer wordt gevonden, de moed om vragen te stellen aan God en mensen, de moed om strijder te zijn met God en met mensen, is ons Abba roepen, Vader roepen, dan nog wel in het spoor van het Abba roepen van Jezus? Of houden wij er stiekem onder het mom van Abba zeggen, toch heidense godenbeelden op na? Voor wie we zwijgen, voor wie we bang zijn, met wie we compromissen sluiten, zijn we toch weer aan het offeren uit zelfbehoud. Terwijl wij geroepen zijn tot iets heel anders. Excuus. Geroepen zijn wij, denk ik, weet ik, om in Jezus Christus zelf een moedig en een heel vrijmoedig offer te zijn. Dat de nabijheid van deze God in onze wereld present wil stellen. Present stelt. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil worden gedaan, toch? Maar waar blijft u dan, Vader? Wij vechten in uw naam, maar waar blijft u zelf? Help ons, Vader, in Jezus' naam, bij onze zorg voor onze naaste in de nacht. In zijn, in haar nacht, Vader. Dat leert Jezus zijn leerlingen bidden. Amen. Thank you. bijzonder voor mevrouw Ellie Bot. Komende week verblijft zij een paar dagen in het ziekenhuis voor een operatie. En we bidden met en voor Mientje Lavoy, die afgelopen maandag is verhuisd naar een hospice. Ze verlangt ernaar bij God thuis te komen. Laten we danken en bidden. Heer, met deze roep tot u, in ons zingen van net, Vader, reageren we op het woord van Jezus en we beseffen hoe ongelooflijk en egocentrisch en egoïstisch we zijn. Hoe we bezig zijn met onszelf, heel veel. Of wij wel in de gratie zijn bij u, of wij wel krijgen wat we nodig hebben, en of we wel worden gered. We bekennen u dat we zo weinig nog leven vanuit die intimiteit die u zoekt. Zo weinig te proberen te leven nog. Vanuit het proberen redden wat er te redden valt om ons heen. Mensen te laten merken wie u bent. En het beeld dat van u ontstaan is en gecreëerd wordt in de wereld om ons heen. We zijn er medeschuldig aan, Vader. Geen wonder dat de mensen denken dat wij zijn zoals zij. Dat het ons ook uiteindelijk gaat om onze eigen portemonnee en om ons eigen behoud. In alle opzichten, Heer, breek door uw geest, met uw geest, in onze harten. Kom als een weldadige regen. Doe ons weten dat u zo'n God bent die de nabijheid zoekt. Die niets liever wil dan wonen op deze aarde. Dat u uw Zoon gegeven hebt voor ieder van ons. Voor ons allemaal. En dat u niets liever wilt dan dat wij uit geloof gaan leven in vertrouwen en vrijheid. Vergeef ons onze zonden. Leid ons in het spoor van uw naam. Haal ons weg uit het donker. Als we zeggen dat we u kennen, zullen we toch uw geboden bewaren en onze voeten zetten in uw spoor. We bidden u voor de wereld om ons heen, uw wereld toch, ondanks alles, elk vezeltje daarin, door u gewild, door u geschapen. Dat alles dat u geschapen hebt, mag keren tot zijn bedoeling. Dat het mag doen en dat het mag zijn waartoe u het geschapen hebt. En verbonden mag worden zo met het licht. We bidden het u voor al uw schepselen, voor heel uw schepping. Bomen en bloemen, planten, vruchten. Uw woord spreekt ervan dat het allemaal zal zingen en dansen en huppelen voor uw aangezicht. En des te meer vragen wij u om uw ontferming voor uw schepping die in barensnood is. Help ons elkaar te blijven zien, dat we open ogen hebben. Om te delen in het geluk van de mensen om ons heen. Om te delen in hun pijn en verdriet hier in Waddinxveen. Onze buren, die net als wij door het leven open te gaan. Zoekend te gaan. Soms heel licht, vanzelf, dansend. En soms strompelend, net als wij. Zij die niet geloven, die niet weten van uw vaderschap, ook voor hen. Wees met allen die heel bewust of heel onbewust, maar toch mee kunnen werken aan uw nabijheid, uw wonen onder de mensen, de gemeenteraad, de burgemeester, de wethouders, politiemensen hier. Allen die over ons waken en die voor ons zorgen, die onze kinderen vormen en opleiden, leerkrachten en docenten, schoolleiders, immigranten, mensen van elders. Maar behoed ons voor de oude angsten van de heiden in onze ziel, de ikgerichtheid. Behoed ons voor het bang zijn om tekort te komen, Niet vertrouwen dat u voor ons zorgen zult. Behoed ons voor de heiden in ons, die niet vraagt en vraagt, maar die graag wil berusten. Die vooral liefst ongestoord wil kunnen leven. Die best gehoorzaam wil zijn, als hij maar niet hoeft te strijden met u en met mensen. Die liever een God heeft die ver af is en die zich koest houdt, dan een vader als u, die gevraagd en bevraagd wil worden. Die ons te hulp schiet om de toekomst te veranderen. Die niet ophoudt ons te bespoken en wakker wil maken voor zijn liefde en zijn gerechtigheid. Vader, wij vragen uw nabijheid voor Ellie Bot en voor Mientje Lavoy. Niet voor onszelf, maar voor hen. Dat ze in die intimiteit van u met hen opgenomen zullen zijn. Deze dagen en nachten. Voor altijd. Eeuwige ontferming. Eeuwige intimiteit. Heer, dat vragen wij u voor hen. En nu, in de stilte die we laten vallen deze ochtend, waarin we u danken, waarin ieder van ons tegen u kan bekennen, zeggen, vragen, strijden. Met woorden die een ander niet voor ons bidden kan. Onze gebeden ballen wij nu samen in het ene gebed dat Jezus ons heeft voorgezegd. Onze Vader, om uw gave te geven. Als slotlied zingen we uit Hemelhoog opnieuw lied 250. je hart op tot God. Ontvang zijn zegen. Dat je in zijn intimiteit mag leven. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap met de Heilige Geest. Op jullie allen.